Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laat ons zingen uit Psalm 119, de versen 1 en 2. Welzalig zijn de oprechte van gemoed die ongeveinsd des Heren werd betrachten. En wat daar verder volgt, Psalm 119, de versen 1 en 2. Ook op deze zondagavond doen wij belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. We doen dat met de kerk van alle tijden en plaatsen. En een ieder van u spreekt dan ook met mij in zijn of haar hart. Inderdaad, waarna we zingen Psalm 119, het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u. Bepaal Psalm 119, vers 17, nadat wij ons geloof beleden hebben. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Wij openen vanavond Gods heilig woord in het Nieuwe Testament in de tweede brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe. En we lezen daarvan 2 Korinthe 2, te beginnen bij vers 14, waarbij we doorlezen in 2 Korinthe 3, het gehele hoofdstuk. De schriftlezing vindt u dus in 2 Korinthe 2 vanaf vers 14. En Gode zij dank die ons alle tijd doet triomferen in Christus en de reuk van zijn kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen. Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus in degene die zalig worden en in degene die verloren gaan. Deze wel een reuk des doods ten dode, maar geen een reuk des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Want we dragen niet gelijk velen het woord van God te koop, maar als uit oprechtheid, maar als uit God in de tegenwoordigheid van God, spreken wij het in Christus. Beginnen wij onszelf wederom u aan te prijzen, of behoeven wij ook gelijk sommige brieven van voorschrijving aan u of brieven van voorschrijving van u? Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt, en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. En zodanige vertrouwen hebben wij door Christus bij God. Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken als uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, niet der letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En indien de bediening des doods in letteren bestaande en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, zodat de kinderen van Israël het aangezicht van Mozes niet sterk konden aanzien om de heerlijkheid zijns aangezichts die teniet gedaan zou worden. Hoe zal niet veel meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening der verdoemenis heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening der rechtvaardigheid overvloedig in heerlijkheid. Want ook het verheerlijkte is zelfs niet verheerlijkt in deze delen ten aanzien van deze uitnemende heerlijkheid. Want indien hetgeen teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is hetgeen blijft in heerlijkheid. Terwijl wij dan zodanige hoop hebben, zo gebruiken wij veel vrijmoedigheid in het spreken. En doe niet gelijk Mozes, die een deksel op zijn aangezicht legde, opdat de kinderen van Israël niet zouden sterk zien op het einde van hetgeen teniet gedaan wordt. Maar hun zinnen zijn verhard geworden, want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel in het lezen van het Oude Testament, zonder ontdekt te worden, hetwelk door Christus teniet gedaan wordt. Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, ligt een deksel op hun hart. Doch zo wanneer het tot de Heere zal bekeerd zijn, zo wordt het deksel weggenomen. De Heere nu is de Geest, en waar de Geest des Heeren is, al daar is vrijheid. En wij alle met ongedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heere, als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heren Geest. Tot zover de schriftlezing. Laat ons Gods aangezicht zoeken in gebed. Almachtige en eeuwige God, U die leeft van eeuwigheid tot in eeuwigheid, U brengt ons samen. Aan de avond van deze uw dag, rondom uw heilig woord. En dat woord van u, het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe u het zendt. Het zal niet te vergeefs tot u terugkeren, maar het zal doen wat u behaagt. Het is van 2 in 1. Zo hebben we gelezen bij Paulus. Of een reuken des doods ten dode, of een reuken des levens ten leven. Vandaar ook dat Paulus verzuchtte, wie is tot deze dingen bekwaam om evangeliedienaar te zijn en te staan tussen God en het volk in. Heren, in eigen kracht gaat dat niet. Maar geef dat we met Paulus mogen belijden, maar onze bekwaamheid is uit God. Om zo ook veel vrijmoedigheid in het spreken te mogen ontvangen, ziende op u. Heren, wij bidden u, wees er zelf ook bij. En u bent er ook bij. Dat zullen we horen. Maar geef, Heren, dat we dat ook merken, jong en oud, wie we ook zijn, zodat onze harten geopend mogen worden voor dat heerlijk woord van u, en wij het ontvangen en bewaren zullen in ons hart. Want daar gaat het om. Het is toch de Heilige Geest die dat woord indrukt in ons hart, zodat het er nooit meer uit kan. Heren, wil het ook doen, schrijf in onze harten dat wat nodig is voor ons. Heren, wij bidden u om de werking van de Heilige Geest, die Heren is, die leven maakt, die in alle waarheid leidt, ja, die ons ook leert wat of het is om een leesbare brief van Christus te zijn. Want dan mag de wereld toch naar ons kijken. En dan belijden we vanavond, Heren, dat er vaak zo weinig van ons uitgaat. en dat we liever als een grijze muis over deze wereld gaan. Dat we zo weinig, Heere, getuigen van U en van de hoop die in ons mag zijn. En dat we in onze handel en wandel zo weinig laten blijken wat of het betekent om christen te zijn. Als dat nu zo is vanavond, als dat naar ons toekomt als schuld, o geef dan, Heere, dat er ook sprake mag zijn van verootmoediging. En dat wij eerlijk voor uw aangezicht staan als we in de spiegel blikken en ons levensboek open gaat en dat we ermee voor u op de knieën komen. Om het te belijden voor u en te bidden, Heere, maak mij uw beeld gelijk. Maak me toch tot een instrument in uw hand en geef dat ook anderen mijn goede wandel in Christus zullen zien en tot Christus getrokken zullen worden. Heere, geef dat we een leesbare brief van u mogen zijn. Want het is van 2-in-1, ook als het toch daarom gaat. We kunnen toch geen twee heren dienen. Heere, bind de ernst daarvan ook op het hart. Of we zijn voor u of tegen u. Daar zit toch niks tussen. Heere, wil zo uw woord zegenen. U kent ons allen. Veel beter als dat wij onszelf kennen. U doorgrondt ons hart. U proeft ons in nieren. Heere, is er een schadelijke weg? Leid ons op de eeuwige weg. Want we zijn op reis. Heel veel mensen zijn op reis. Met name in de vakantietijd wordt dat wel duidelijk. Maar ook ons leven is een reis, Heere. Straks zullen we voor u staan. Hoe zullen we het dan maken? Eén ding is nodig. Geef dat we van die ene troost dan mogen weten. En leven en sterven. Om niet meer van onszelf te zijn, maar met lichaam en ziel. Het eigendom van de Heer Jezus. Misschien zijn er in ons midden, Heere, die ermee worstelen. En die zich vertwijfeld afvragen, kan dat dan ook voor mij? O Heere, wil dan uw woord gebruiken om vrijmoedig te maken. Opdat we toegaan mogen met vrijmoedigheid tot de troon der genade. Om door u geholpen te worden, wat u nodig nog zo lieflijk. En zo welmenend, kom herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Geef dat we er vanavond ook iets van mogen ervaren. Dat ons oog mag zijn op u. Dat we te midden van alles wat er in deze wereld op ons afkomt, mogen weten, de Heer is mijn koning. Hij is mijn zalig slot. Hij zal niet laten varen de werken van zijn handen. Heere, wees er zo zelf bij. Op en onder de kansel. Gedenk ook deze gemeente. Geef ze wat nodig is. En wil ook hier uw voetstappen zetten. Wat u hebt gezegd. Dat u de plaats van uw voeten heerlijk zult maken. Wil ook hier uw gemeente uitbreiden. Ja, wees met de broeders van de kerkraad. Wees met onze broeder aan deze plaats gesteld. Als herder en leraar. Heere, geef hem wat nodig is met zijn gezin. We dragen hem aan u op. Heere, zo ziet het alles op u. Gedenk onze kerk, gedenk uw kerk wereldwijd. Overal waar men samenkomt in uw naam. Misschien wel onder uiterst moeilijke of gevaarlijke omstandigheden wilt u erbij zijn. En dat ze maar niet vertwijfelen. En het nochtans blijven geloven dat u alle macht hebt in hemel en op aarde. En dat het u niet uit de hand loopt. Heere, ontferm u. Gedenk ons land en volk. Breng nog terug bij uw woord. En bij uw geboden die heilzaam zijn. Opdat we naar uw wil zullen vragen. Heere, ontferm u. Onze ogen zijn op u. Wil de duivel uit ons midden weren. Zijn listen zijn ons niet onbekend. En geef dat deze dienst ook mag zijn tot eer en glorie van uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, de grote vraag vanavond voor mij, voor u en voor jou is, ben ik, bent u, ben jij een leesbare brief van Christus? Met Gods hulp willen we daarover nadenken. En onze tekst vindt u dan ook in het gelezen schriftgedeelte 2 Korinthe 3, de versen 2 en 3 waar Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, schrijft: Gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten, bekend en gelezen van alle mensen. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt en door onze dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Het gaat over leesbare brieven. In de eerste plaats zegt Paulus, het zijn brieven van mij, dus brieven van Paulus. In de tweede plaats, het zijn brieven van Christus. En in de derde plaats, het zijn brieven van de Heilige Geest. Leesbare brieven. Het zijn brieven van Paulus. Het zijn brieven van Christus. En het zijn brieven van de Heilige Geest. Maar voordat we er verder over nadenken, gaan we zingen uit Psalm 19, de versen 5, 6 en 7. Des Heere vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. Het zesde, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. En ook het zevende, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Gemeente, er zijn 3 collectes. 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is dan een algemene diaconie collecte. De tweede collecte is voor het onderhoud van het kerkgebouw. En de collecte bij de uitgang is dan bestemd voor de kerkvoordij. En u wordt ook gewezen op de zending evangelisatiekist die u vindt bij de uitgang. Van harte bij u aanbevolen. We zingen Psalm 19, de versen 5, 6 en 7. Gemeente, op indrukwekkende wijze heeft de apostel Paulus de gemeente van Korinthe duidelijk gemaakt dat hij zich van Gods wegen geroepen en gezonden wist om het evangelie te verkondigen aan alle plaatsen waar hij kwam. Overal waar hij kwam was het zijn missie, was het zijn opdracht om de goede reuk van Christus te verspreiden. Het was zijn levensdoel om anderen te vertellen wie de Heer Jezus Christus is. En als Paulus dat deed, dan deed hij dat in de tegenwoordigheid van God. Zo schrijft hij in hoofdstuk 2. Heb u er zo alles over nagedacht? Het evangelie wordt verkondigd, zegt Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, in de tegenwoordigheid van God. Dus niet alleen het heilige avondmaal wordt bediend in de tegenwoordigheid van God, en niet alleen de heilige doop wordt bediend in de tegenwoordigheid van God, maar ook als het gaat om een gewone kerkdienst zoals vanavond, zoals we dat dan een gewone kerkdienst noemen, ook dan wordt er het evangelie verkondigd in de tegenwoordigheid van God. God zelf is erbij. Als we dat beseffen, dan zijn we een en al aandacht. Dan nemen we onze plaats in de kerk, denk ik, ook op een andere manier in. Dan geldt, merk op mijn ziel, wat antwoord God u geeft. En die oren heeft om te horen, die horen dan ook wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. Dan heeft de hoge heilige God een boodschap voor mij, voor u en voor jou, ook vanavond. Maar waarom? Waarom heeft Paulus het dan zo nadrukkelijk over zijn ambt en zijn roeping tot apostel? Nou gemeente, de reden is helaas niet zo geweldig mooi. In de gemeente van Korinthe werd namelijk kwaad van Paulus gesproken. In het begin vonden ze het allemaal geweldig wat Paulus zei en waren ze een en al aandacht. Maar toen Paulus zijn vinger ook ging leggen bij de misstanden, zoals er waren in de gemeente, toen was het gauw bekeken. Toen waren er anderen die veel meer in de smaak vielen. Zogenaamde superapostelen. Die zich beroemden op allerlei geestesgaven en die vertelden van allerlei bijzondere ervaringen die ze in hun leven zouden kennen. En Paulus werd afgeserveerd. Paulus die had zijn tijd gehad. En toen heeft Paulus een brief geschreven aan de gemeente van Korinthe. De zogenaamde tranenbrief, die wij niet in de Bijbel terugvinden. Paulus heeft het er wel over. Maar het heeft de Heilige Geest goed gedacht om die zogenaamde tranenbrief niet in de Bijbel te laten opnemen. Paulus heeft die brief aan Titus, een van zijn medewerkers, meegegeven. En Titus is met die brief naar de gemeente van Korinthe gegaan. En Paulus die bleef achter, biddend achter of de Heere die brief zou willen zegenen, zodat ze in Korinthe tot inkeer zouden komen. En dat is ook gebeurd. Daarvan lees je in 2 Korinthe 7. Ze hebben zich ervan bekeerd, met een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Dat heeft Paulus verblijd. Toen Titus terugkwam met goede berichten, toen was Paulus blij. U kunt het zich voorstellen. En toen is Paulus opnieuw in de pen geklommen. En toen heeft hij de brief geschreven die dus nu voor ons ligt. De tweede brief gericht aan de gemeente van Korinthe. Maar, dit zal duidelijk zijn. Maar misschien zegt u, dominee, we hebben gelezen hoofdstuk 3 en dan heeft Paulus het ook over brieven in vers 1. Maar wat zijn dat voor brieven? Brieven van voorschrijving aan u of brieven van voorschrijving van u? Aan wat voor brieven heeft Paulus gedacht? Welke brieven bedoelt hij hier dan? Nou, toen ik jaren geleden een preconcent aanvroeg in de toenmalig Nederlandse hervormde kerk, toen was het ook nodig dat ik een attest van de kerkelijke gemeente waarbij we aangesloten waren, kon overleggen bij de commissie die dat doel, die dat werk op zich genomen had. U kunt het zich voorstellen. Een kerkelijk attest waarin staat dat je meelevend bent en dat er geen tuchtzaak tegen je loopt, dat is natuurlijk nodig, een soort aanbevelingsbrief. Het gebeurt ook wel eens dat ik gebeld word door een schoolbestuur. Dominee, die jongen, dat meisje of die man of die vrouw, die hebben gesolliciteerd op onze school, ze willen juf of meester worden, kunt u misschien een klein briefje schrijven? U kent ze wellicht. Een aanbevelingsbrief. Blijkbaar was dat fenomeen toen al bekend. Die superapostelen. Ja, inderdaad, er waren allerlei rondtrekkende predikers. En als die dan bij een gemeente geweest waren, dan kregen ze vaak ook een aanbevelingsbrief mee voor de volgende gemeente waar ze naartoe wilden om te prediken. En nu wordt het al wel duidelijk, denk ik. Paulus vraagt aan de gemeente van Korinthe: hebben jullie misschien zo'n aanbevelingsbrief van mij nodig? Is dat nodig? Dat kan toch niet waar zijn? Dat zit erachter. Zo'n brief hebben jullie, zo'n geloofsbrief, zo'n aanbevelingsbrief, hebben jullie van mij toch zeker niet nodig? Waarom dan niet? Nou, Paulus die heeft 1,5 jaar in de gemeente van Korinthe gearbeid. En met heel veel zegen heeft hij het evangelie onder hen verkondigd. Ze weten wel heel goed wie Paulus is. En dan doet Paulus iets bijzonders. Want wat schrijft hij dan in de gemeente van Korinthe? Als jullie dan toch een aanbevelingsbrief van mij willen hebben, dan hoef je niet zo ver te kijken. Kijk dan maar naar jezelf. En kijk dan maar om je heen in de gemeente. Want hoe begint onze tekst? Gij lieden zijt onze brief. Jullie zijn mijn brief. Als jullie dan toch een aanbevelingsbrief van me hebben willen, jullie zijn mijn brief. Bijzonder, hè? Als Paulus dat mag zeggen van de gemeente van Korinthe, ondanks alle wantoestanden, ondanks alle verdeeldheid, zoals daar sprake van was in de gemeente van Korinthe, had de Heere toch ook grote dingen gedaan in Korinthe. En dat kon niet verborgen blijven. Paulus was het in ieder geval nog niet vergeten wat er gebeurd was. Nog niet zo lang geleden gingen ze namelijk in Korinthe allemaal naar de tempel van Jupiter om te offeren aan de afgoden. En toen kwam Paulus in die grote havenstad Korinthe. Hij heeft de bazuin aan de mond gezet. Hij heeft het evangelie verkondigd. En ze kwamen tot geloof. Ze kwamen tot bekering. En de Heere had tegen Paulus gezegd: ik heb veel volk in deze stad. De Heere kwam erin mee. Mensen werden opnieuw geboren tot een levende hoop door de opstanding van onze Heer Jezus Christus. En Paulus, hij mag nu schrijven aan de gemeente van Korinthe: jullie zijn mijn brief. Paulus wil dus eigenlijk zeggen: sla je levensboek nog maar eens open. Ben je dat vergeten dan? Toen leefden jullie in de duisternis van het heidendom, onbekend met God en zijn dienst. Zijn jullie vergeten dan, toen het licht opging in jullie hart, toen de Heere werkte in jullie midden, dan hebben jullie toch geen brieven van anderen nodig over mij, om mij aan te bevelen als een waarachtig en betrouwbaar dienaar van Christus? Nee, Paulus' prediking had sporen getrokken in de gemeente van Korinthe. Zijn arbeid was niet ijdel geweest, tevergeefs. Zoals die was geschied in de gemeente van Korinthe. Paulus zegt: ik heb maar 1 aanbevelingsbrief. En dat zijn jullie zelf. En dat is geen brief van papier, met 1 beschreven. Dat is geen brief die in het bovenste laadje van mijn bureau ligt. Nee, dat is een brief die ik als een kostbare schat in mijn hart bewaar, zegt Paulus. Daar bewaar ik die brief. Want ik lees in mijn tekst: gijlieden zijt onze brief, geschreven in onze harten. Paulus zegt: ik kan het nooit vergeten. Ik heb het gezien. Het machtige, krachtige werk van God in zondaars harten. Ik zal het nooit vergeten. Het was immers Paulus' missie en roeping. Het was zijn liefste werk om onderdanen te werven voor koning Jezus. Om vruchten te zoeken voor de hemelse landman. Paulus die mag weten hoe de Heere gewerkt heeft. Ondanks alle inspanningen van de vorste duisternis zijn er geweldige dingen gebeurd. En de duivel krijgt het niet stuk. Hij weet het zeker, God heeft grote dingen gedaan in Korinthe. En wat God begonnen is, dat zal hij ook voleindigen. Tot op de dag van Jezus Christus. In Korinthe heeft Paulus gezien hoe de Heere werkt. Hoe zondaren tot inkeer kwamen. Door de Heilige Geest overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. Hoe zondaren in het stof kwamen en tot God riepen om genade. O God, wees mij zondaar genadig. In Korinthe heeft hij gezien hoe zondaren tot geloof in de Heer Jezus Christus kwamen. En daar ook belijdenis van gedaan hebben. En het heeft een onuitwisbare indruk op hem gemaakt. Paulus zegt, jullie zijn mijn brief. Geschreven in onze harten. En let op, niet alleen Paulus heeft het gezien. Want dan zou het nog een beetje verdacht kunnen zijn. Een dominee kan naar zijn gemeente kijken. En wat hij graag wil zien, dat ziet hij dan misschien ook. En wat hij niet graag wil zien, dat ziet hij dan misschien niet. Dat zou nog kunnen zijn. Nee, zegt Paulus, ik heb het niet alleen gezien. Ik heb niet alleen die brief gelezen. Maar ook anderen hebben die brief gelezen. Want, zegt hij erbij, deze brief is bekend en gelezen van alle mensen. Anderen zagen het dus ook. De heidenen, de wereld eromheen. Ze konden er niet omheen. Wat er gebeurde in Korinthe, om het maar even zo te zeggen, dat was namelijk niet in een hoek geschied. Maar het werk van God is gaan schitteren. Zodat het de wereld opgevallen is. Zelfs de wereld moest toegeven dat er iets bijzonders aan de hand was in Korinthe. Jullie zijn mijn brief. Mijn aanbevelingsbrief. Zeg, wat een wonder hè, als een dominee dat van zijn gemeente mag zeggen. Dat is toch mooi. Als iemand vraagt aan een dominee, wie bent u eigenlijk? En wat voor werk doet u dan? Als de dominee dan kan zeggen, nou kijk maar naar mijn gemeente. Dan zie je wie ik ben. Dan zie je ook wat voor werk of ik doe. Dat is mooi. Zo doet Paulus het. Jullie zijn mijn brief. Mag dominee van de weg dat ook van u zeggen? Als ze hem vragen, wie bent u? Kan hij er ook zeggen, kijk maar naar mijn gemeente. Dan weet u wie ik ben en wat ik doe. Brieven van Paulus. Inderdaad, het zijn brieven van Paulus. Dat was mijn eerste gedachte. Maar u begrijpt natuurlijk wel. Paulus gaat verder. En wij gaan verder. Want het ligt natuurlijk veel dieper. Ten diepste zijn het geen brieven van Paulus. Wel door de hand van Paulus bereid. Paulus mag een mensje verrezen uit het stof zijn. Een instrument in Gods hand om ze toe te brengen. Om ze te leiden tot Christus. Maar ten diepste zijn het natuurlijk brieven van Christus. Want daar draait het namelijk om in ons leven. Of wij een brief van Christus zijn. En daarom, we lezen dan ook in vers 3. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt. Deze brieven zijn wel door de hand van Paulus bereid, dat is waar. Maar wat er gebeurd is in Korinthe, was geen Pauluswerk. En was geen mensenwerk. Maar was Gods werk. Dit werk is door Gods alvermogen. Door zeer een hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen. Wij zien het, maar doorgronden het niet. Te midden van alle wereldgelijkvormigheid. En daar was sprake van in Korinthe. Te midden van alle schijnheiligheid. En daar was sprake van in de gemeente van Korinthe. Te midden van alle vreselijke zedeloosheid. En daar was sprake van in de gemeente van Korinthe. Zijn daar leesbare brieven. Brieven van Christus. En dan de grote vraag. Voor mij, voor u en voor jou is. Ben ik zo'n brief? Van Christus. Als die openbaar zijt geworden dat gij een brief van Christus zijt. Want laat ik wat dichterbij komen.
Hoe ziet zo'n brief van Christus er dan uit? Paulus noemt toch ook wel enkele kenmerken waaraan zo'n brief te herkennen is. Wat kun je zeggen van zo'n brief? Nou, zegt Paulus, dat is het eerste wat ik ook al genoemd heb. Het is een brief die gelezen is door alle mensen. Zo'n brief van Christus is dus niet een brief die keurig netjes in een envelopje gedaan is en dichtgeplakt en die nooit open mag. Nee, integendeel. Het moet een brief zijn die gelezen moet worden door alle mensen. Zo'n brief noemen wij geloof ik een open brief. Je ziet het wel eens in de krant, hè? Een zogenaamde open brief. Een brief waar een aantal namen onder staan. En het is de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen die brief lezen. Die brief is niet gericht aan slechts één of twee personen. Nee, iedereen moet die brief kunnen lezen. Een open brief. Nou, zegt Paulus, als je werkelijk een brief van Christus wil zijn, dan moet je een open brief zijn. Een brief die leesbaar is voor alle mensen. Want hoe lastig is het als je een brief krijgt en je kunt er niet lezen. Het is mij wel eens overkomen en u misschien ook wel. Je krijgt een brief en je probeert hem te ontcijferen, alleen het lukt van geen kant. Het handschrift kun je misschien niet ontcijferen. En als je misschien de eerste regel gelezen hebt, en je denkt dat je de eerste regel begrijpt, dan begrijp je van de tweede regel weer niets. En je doet je best, en wat doe je uiteindelijk? Uiteindelijk leg je de brief met een zucht naast je neer. Ja, wat moet ik er eigenlijk mee? Ik word er toch geen wijs uit. Ik word er geen cent wijs van. Ik weet niet wat ik ermee moet. Ik weet niet wat de afzender mij duidelijk wil maken. Aan een onleesbare brief heb je uiteindelijk niets. Nou, daar komt de vraag gelijk al naar me toe. Ben ik misschien zo'n onleesbare brief? Mensen uit de wereld kijken naar je. Je gaat op zondag naar een kerk, toch? En dan zing je toch psalmen. Maar hoe is het eigenlijk op maandag? Kunnen ze uit mijn leven afleiden dat ik een kerkganger ben? Dat ik gedoopt ben? Kunnen ze uit mijn leven afleiden dat ik een avondmaalganger ben? Dat ik ambtsdrager ben? Of zeggen ze, nou, ik begrijp er niks van. Ze noemen zich ook nog christen. Moet je kijken. Hoe onbetrouwbaar of ze zijn. En hoe ze leven. Een onleesbare brief. Ben ik het? Als vader naar mijn kinderen toe? Als moeder naar mijn kinderen toe? Als kinderen naar onze ouders toe? Merken ze aan me dat ik de Heer Jezus lief heb? Dat ik hem niet meer kan missen? Of zit mijn godsdienst alleen in elkaar als een systeem van regeltjes en wetjes? Maar is er nooit een traan in je oog? Merken ze nooit iets van een verlangen bij je? Een onleesbaar brief. Ik denk zelf aan een jeugdervaring terug. Toen ik stage moest lopen op de middelbare school. Ik zal het nooit vergeten. Ik was een jaar of 15, denk ik. En ik trok heel de week met iemand op, een werknemer. En die deed net als alle andere werknemers. Hij had het ook over vrouwen en over allerlei slechte grappen kon hij lachen en zo. En zijn woordkeus was ook niet netjes. En aan het eind van de week toen hoorde ik dat hij ook nog ouderling was in een christelijke gemeente. Nou, ik weet het nog heel goed. Als jonge man, als puber, ik begreep er niets van. Hè? Hoe kan dat nou bestaan? Dan ben je een onleesbare brief. Dan zijn er blijkbaar twee dingen in je leven die geweldig met elkaar botsen. Die recht tegenover elkaar staan. Dat kan niet. Je kunt niet met je ene been in Moab blijven staan en met je andere been in Judea. Dan komt het dan op een keuze aan. Orpa die ging terug naar haar volk en naar haar goden. Maar Rut zei, uw volk mijn volk, uw God mijn God. Je kunt niet de helm dragen van een Noord-Koreaans soldaat en uniformjas. Van een Zuid-Koreaans soldaat. Om maar even twee vijanden te noemen. Je kunt niet van twee walletjes blijven eten. twee heren dienen, zegt de Heer Jezus. Of je zult de een haten en de ander liefhebben. Of de ander liefhebben en de een liefhebben en de ander haten. Je kunt niet met één been in het koninkrijk van Christus staan. En met de andere been in het rijk van de duivel. Dan wordt je brief onleesbaar. Als je een brief schrijft en je schrijft je naam eronder en je schrijft er een andere naam doorheen, dan zal de geadresseerde denken, aan wie is de brief? Ja, van wie is de brief nu eigenlijk? Wat staat er nou eigenlijk onder mijn brief? Het leven is mij Christus, of de wereld vind ik helemaal top? Volgens mij, als ik de Bijbel goed lees, is het het een of het ander. Is mijn brief leesbaar? Of onleesbaar, je kunt niet van twee walletjes blijven eten. Is het in mijn en jouw brief misschien wel een heel onduidelijke jamboel geworden? Een vraag die wij onszelf stellen vanavond. Onze brief is namelijk onleesbaar als wij niets ervaren van ons vreemdelingschap in deze wereld, zoals bijvoorbeeld Abraham. Maar ook de apostelen. Onze brief is onleesbaar als wij met oh zoveel plezier naar goddeloze muziek luisteren. Echt. Dat botst op een geweldige manier met de psalmen die we zondag zingen. Onze brief is echt onleesbaar als we met oh zoveel gemak naar allerlei films kijken die vol zitten met erotiek, overspel, leugen en bedrog. Ga zo maar door. Anders verkopen ze niet. Onze brief is vooral ook onleesbaar geworden als we nooit iets van de liefde van Christus naar anderen doorgeven. Onze brief is onleesbaar geworden als er geen Bijbel naast je bed ligt. Als je nooit een goed boek leest, zo weinig belangstelling in de dingen die God en zijn koninkrijk aangaan, dan is je brief echt onleesbaar. Om wie gaat het nou eigenlijk in je leven? Wie dien je? Waar ga je daarvoor? Je brief is onleesbaar als er nooit een verlangen is en een heimwee naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Je brief is echt onleesbaar. Voor jezelf, als je eerlijk bent. Voor de wereld om je heen. Je kinderen zien het misschien ook. Die brief van mijn vader, van mijn moeder, die is onleesbaar. Want ze zeggen zus en ze doen zo. Die brief is ook onleesbaar voor God. En wat doe je met een onleesbare brief? Die verscheur je, tenminste ik wel. Op den duur, wat moet je ermee? Een brief waar je echt niks wijzer van wordt, die gaat in de prullenbak. Onleesbare brieven worden net als onvruchtbare ranken aan de wijnstok afgevoerd. Zoals de Heer Jezus daarvan sprak. Je kunt er niets mee beginnen. Of mag je een door Gods genade leesbare brief zijn. Met ups en downs. En met alle tegenslagen die je met jezelf opdoet. Maar dan toch. Omdat Christus dierbaar voor je geworden is. Omdat je weet hem dienen. Hij is het zo eeuwig waard. Want weet je, daar staat er een naam onder je brief. Als wij een brief schrijven, dan staat er altijd een naam onder. Toch? Als we dan een brief van Christus zijn, dan zal er toch wel de naam van Christus onder staan, ja. Bovendien, zo doen wij het. Wij schrijven onze naam onder de brief. Maar weet u, in Paulus' dagen gebeurde dat anders, hè? Als Paulus een brief ging schrijven, dan begon hij met zijn eigen naam. Dat zien we ook in de tweede brief van de gemeente van Korinthe gericht. Hoe begint die brief? Die brief die begint als volgt. Paulus, een apostel van Jezus Christus. Paulus schrijft dus eerst zijn eigen naam. Nou, zo is het de Heer Jezus Christus ook. Als die in ons hart gaat schrijven, dan schrijft hij eerst zijn eigen naam in je hart. Die naam, zo groot in waarde. Die ene naam, onder de hemel gegeven tot zaligheid. Je brief moet dus een brief van Christus zijn. Dat is belangrijk. Er waren er in Korinthe die zeiden, ik ben van Apollos. En ik ben van Cephas en ik ben van Paulus. Dat is arm. mag je zeggen, ik ben van Christus. Daar gaat het om. Is je leven een brief van Christus? Dat is die ene troost waar de catechismus het over heeft. Dat ik met ziel en lichaam in leven en sterven niet meer van mezelf, maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus ben. Die me met de dure prijs van zijn bloed verlost heeft, gekocht heeft. Die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Ben je al zijn eigendom, ben je een brief van de Heer Jezus Christus. Want als ik niet van hem ben, dan kom ik om. Je kunt heel veel bijzondere ervaringen hebben. Maar in de eerste plaats, je moet van Christus zijn. Als Paulus in 2 Korinthe 12 spreekt over een bijzondere ervaring, een uitnemende openbaring, die hij van God heeft ontvangen. Dan zegt hij, ik ken een mens in Christus. Ik ken een mens in Christus. Dat zegt hij eerst. Dat is belangrijk. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Brieven van Christus. En als ons leven een brief is van Christus, dan kom ik bij mijn derde gedachte. Dan is ons leven ook een brief van de Heilige Geest. Paulus zegt, deze brief is door de Heilige Geest geschreven. Die brief van Christus, die wordt door de Heilige Geest geschreven. Ik denk aan een magistraal boek van John Bunyan. Niet de Christenreis, maar de Heilige Oorlog. Als dan de stad Mensiel ingenomen wordt door prins Emmanuel. En de dag breekt aan waarop prins Emmanuel de stad binnengaat. Wie gaat er dan wonen in het paleis? In de stad Mensiel. De grote oppersecretaris van El Shaddai. De Heilige Geest. De Heilige Geest schrijft deze brief. Ik lees immers, die geschreven is niet met inkt, maar door de Geest van de levende God. Niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen des harten. Nee, opnieuw, het gaat hier niet om brieven van papier, met inkt beschreven. Nee, het gaat om ons hart. Ons hart wordt beschreven. En dat kan alleen de Heilige Geest. De Heilige Geest gaat schrijven in je hart. Wat schrijft de Heilige Geest dan in je hart? Weet je wat de Heilige Geest in je hart gaat schrijven? Dat God heilig is. En rechtvaardig. En dat hij de zonde moet oordelen en straffen. Heeft God het ook al in uw en in jouw hart geschreven? Als dat binnenkomt. Dan weet je en besef je, er moet een oplossing komen. Ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. Ik moet met God in het reine komen. Ik ben onheilig en God is heilig. Zo is het de Heilige Geest die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Zodat je gaat roepen, o God, wees mij de zondaar genadig. De Heilige Geest schrijft, de duivel die schrijft ook in je hart. Echt waar. Die zegt, komt later wel. Maar de Heilige Geest die schrijft wat anders. Weet je, de Heilige Geest schrijft in je hart. Misschien wel vanavond. Het komt binnen bij je. En je kunt het niet meer uit je gedachten bannen. Heden zo gij zijn stem hoort. Dat is het wat de Heilige Geest schrijft. De Heilige Geest schrijft in je hart met het doel dat je gaat hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Van onze Heer Jezus Christus. Maar hoe komt Paulus erbij om dit te zeggen? U begrijpt misschien wel dat hij dat niet letterlijk bedoelt. Het gaat hier om beeldspraak. Paulus die denkt hier aan een geschiedenis die plaatsvond onder het oude Israël. Hij ziet het volk van God staan rondom de Sinaï. En Mozes die klimt op tot God. En dan komt Mozes weer terug nadat hij bij God is geweest. En hij draagt bij zich, we weten het allemaal, de twee stenen tafelen. En die twee stenen tafelen, daarin heeft God eigenhandig zijn wet ingekerfd. En we weten wat er met het volk aan de hand was. Ze vierden feest rondom het gouden kalf. Mozes wierp de stenen tafelen neer. Ze hadden Gods wet verbroken. Tegen al Gods geboden gezondigd. Maar opnieuw heeft God zijn wet ingekerfd. In 2 stenen tafelen. En het volk, het week telkens af van de Heere. En de Heere kwam telkens met zijn oordelen. Inderdaad, oordelen. Je leest ervan in het Oude Testament. Maar je leest niet alleen van oordelen. God kwam ook met zijn evangelie. Beloften. Jeremia 31, weet je wat ik daar lees? Maar dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt de Heere. Dan komt het, ik zal mijn wet in hun binnenste geven. En zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Richting het Joodse volk liggen die beloften. Maar de Heilige Geest is uitgestort met Pinksteren. Op alle vlees. Gemeente, weet u wat nou zo'n wonder is? Als nou de Heilige Geest in ons hart schrijft. Dan schrijft hij die wet van God niet meer in steen. Maar dan gaat de Heilige Geest die wet van God in je hart schrijven. Die wet die moest bewaard worden in de ark van het verbond. Dominee zei ooit, dat is wel heel groot, maar het bleef op afstand. Maar nu de heerlijkheid van het nieuwe verbond, nu schrijft de Heer die wet niet meer in steen, maar hij schrijft hem in je hart. Als een liefdeswet. Door Christus vervuld. Dan wordt de dienst van de Heere een liefdesdienst. Voor jou ook. Is het dienen van de Heere al een liefdesdienst voor je geworden? Niet alleen maar een akelig systeem. Van dit moeten en dat moeten. Maar wel, Heere. U bent mij alles. Leer mij de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Dan heeft de Heere beloofd. En ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En u een vlezen hart geven. Nee, deze brief is dus niet met inkt geschreven. Maar door de Heilige Geest in je hart. En God leest die brief. En andere mensen zullen die brief ook lezen. Want het is een open brief. En dat weet ik ook wel. De een praat heel veel. En de ander praat heel weinig. De een is heel erg extravert. En de ander heel erg introvert, in zichzelf gekeerd. Maar hoe dan ook in handel en wandel, het komt er op een of andere manier uit. Wat je identiteit is. Van wie je bent. Wie je dient. Wie je lief hebt. Als de Heere je een nieuw hart gaat geven. Dan betekent dat je bent een brief van Christus. Een brief door de Heilige Geest geschreven. In je hart. En dan zal het ook zijn, Heere, dat ik u toch mag groot maken. Ik zal weer uw wonderdaan. Uw roem de volken doen verstaan. Dan geldt, dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen mijn lof vertellen. Gemeente. Paulus heeft de bazuin aan de mond mogen zetten. En de Heer heeft zijn werk niet ongezegend gelaten. Het zijn brieven van Paulus. Dat is geen hoogmoed. Maar hij ziet het. Wel met verwondering ziet hij het aan. En hij maakt de Heer groot. Brieven van Paulus door mijn dienst bereid. Ten diepste zijn er natuurlijk brieven van Christus. Geschreven door de Heilige Geest. En de Heilige Geest die schrijft maar door. In het leven van al Gods kinderen, toch? Wat schrijft de Heilige Geest dan allemaal in mijn hart? Inderdaad. Hij schrijft dat ik een zondaar ben. Zodat ik het echt ga geloven. En het niet alleen een vroom praatje is. Hij schrijft ook in mijn hart, en dat doet de Heilige Geest vooral, hoe heerlijk de Heer Jezus Christus is. En dat ik welkom bij hem ben. Zodat ik grote en goede gedachten van hem krijg. Hij schrijft in mijn hart wat ik nodig heb, ook als ik het door nodig heb. Dan schrijft de Heilige Geest een beproeving in mijn hart. 2 Korinther 12. Een doorn. Voor Paulus was het nuttig. Want hij wist, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Een beproeving. De Heilige Geest schrijft in ons hart. En het komt eruit, zegt Paulus. Een brief gelezen door alle mensen. Dat wordt zichtbaar bijvoorbeeld in de appjes die je schrijft. Die je verstuurt. En als je zo nodig een Facebookpagina moet hebben, dan wordt het ook wel duidelijk aan je profiel wie je bent. Toch? Zijn wij een leesbare brief van Christus? Dat is mijn vraag. Kunnen anderen jaloers op ons zijn? Zien ze, die hebben iets wat wij missen. Ze kennen die ene troost. Ze hebben grond onder hun voeten. Ze hebben een heerlijk vooruitzicht. Ze gaan niet in alles met de stroom van de wereld mee. Maar ze vragen in alles naar de wil van God. Zijn wij een leesbare brief van Christus? Of zijn we een onvruchtbare rank aan de wijnstok? Het wordt duidelijk als wij een leesbare brief zijn. Op alle terreinen van het leven. Niets kun je daarvan uitsluiten. Als het gaat om je woordkeus, als het gaat om je kledingkeus, als het gaat om je studiekeus, je beroepskeus. In al die dingen vraag je: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan zal de Heilige Geest doorschrijven. Totdat de Heilige Geest de pen ook neerlegt. Dan is mijn brief klaar. Dan geldt en mij hiertoe door u bereid. Opnemen in uw heerlijkheid. Wat staat er in je brief? Wat staat er in mijn brief? Als het leven mij Christus is, dan heb ik ook nog een andere brief. De brief van God die voor me ligt. En dan lees ik in de brief van God. Mijn schapen horen mijn stem. En ik ken dezelfde, en ze volgen mij, en ik geef hun het eeuwige leven, en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wie heeft lust, de Heere te vrezen, het alleroogst, en eeuwig goed, God zal zelf je leidsman wezen. Leren hoe je wandelen moet. Amen. We gaan het zingen, Psalm 25, het 6e vers.
bidden. Heere, heb dank voor uw woord. En de grote vraag voor ons allemaal luidt: zijn wij een leesbare brief van Christus, geschreven door de Heilige Geest? Wat gaat er van ons uit? Misschien moeten we vanavond juist wel heel erg diep door ons stof en belijden: Heere, wat is het vaak een onduidelijke janboel in mijn leven, in mijn brief. Maar bekeer ons tot u en leer ons door woord en geest wat of het is om u te volgen, om onszelf te verloochenen, om werkelijk een levend getuige van Christus te zijn. Want u hebt gezegd: wie mij belijden zal voor de mensen, zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. U bent het zo eeuwig waard. We kijken zo vaak anderen naar de ogen, maar geef, Heere, dat we omhoog zien en dat we het van u verwachten. Daar zullen we toch nooit beschaamd mee uitkomen. Geef dat er ook in de gemeente al hier vele leesbare brieven mogen zijn. Levende brieven van Christus. Heb dank, Heere, voor wat u gaf. Wil genadig wegnemen wat niet was dan uw heilige wil. In spreken en in luisteren geef nog een goede zondagavond. En wees ook met ons in de week die we ingegaan zijn. Als het werk weer wacht of als we nog genieten van een periode van rust. Heere, wil een ieder bewaren. En wil ons alle geven wat nodig is. Bovenal ook met het oog op uw wederkomst. Met het oog op de dingen die komen gaan. En geef dat we bereid mogen zijn. Als de bazuin zal klinken en de stem van de archangel gehoord wordt. Als u zult komen in uw heerlijkheid. Geef dan dat we dan mogen weten: deze God hebben wij verwacht. Hij zal ons zalig maken. Heere, ontferm u. Wees met een ieder van ons en hoor ons om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot uit Psalm 145, de versen 6 en 7. De Heer is recht in al zijn weg en werk, en ook het zevende: de Heer bewaart de ziel die hem bemint. Psalm 145, vers 6 en 7. Metega heen in vrede, draag met u de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.